Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 92e psalm. En daarvan het eerste vers: laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Wat er verder volgt in vers 1 van de 92e psalm. Plaatsen we ons leven allereerst voor de spiegel van Gods heilige wet, om daarna met elkaar te gaan zingen uit de avondzang, het eerste en het vijfde vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En ook het vijfde vers. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. 1 en 5 van de avondzang. Vervolgens wordt u gelezen uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, het 21ste hoofdstuk, Openbaring 21, de versen 9 tot en met 27. De schriftlezing Openbaring 21, vers 9 tot en met 27.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: kom herwaarts en ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was de allerkostelijke steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En had een grote en hoge muur en had 12 poorten en in de poorten 12 engelen en namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten en van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, omdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte, en hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadia. De lengte en de breedte en de hoogte derzelfde waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen, naar de maat eens mensen, welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis. En de stad was van zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur de stad waren met allerlei kostelijke gesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopaas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijk poort was elk uit 1 parel. En de straat der stad was zuiver goud gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams.
In de prediking komen een heel aantal elementen van het schriftgedeelte naar voren, maar met name wat we lezen in vers 25, zien als kerntekst, vers 25... En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. We willen gaan zingen uit de 27e psalm en daarvan het eerste en het vijfde vers. God is mijn licht, mijn heil, voor wie zou ik vrezen? En ook het vijfde vers, 1 en 5 van 27, en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Thank you. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het 8e vers. God zelf heeft deze berg begeerd ter woning om aldaar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Vers 8 van 68, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een nacht kan lang duren. Als u 's nachts in uw bed ligt en de slaap niet kan vatten, dan kan het wel lijken alsof minuten uren duren. En bovendien lijkt in zo'n nacht alles veel somberder en moeilijker te zijn dan overdag. En juist in een nacht doemen allerlei scenario's doemen zich op. Misschien, jongens en meisjes, ben jij wel bang in de nacht als het donker is. Bang voor inbrekers, bang bij allerlei onbekende geluiden, bang omdat het zo donker is. En als grote moeite en zorgen ons levenspad kruisen, dan spreken we wel eens over de nacht van ons leven. En daarmee wordt bedoeld een periode van leed, van moeite en van verdriet. Een donkere tijd vol spanning en onrust. Een tijd waarin de donkere zijde van het leven op ons afkomt. Dat kan door van alles zijn. Zorgen rond de gezondheid. Spanningen op het werk of in het gezin. Slechte resultaten op school. Gevoelens van minderwaardigheid. Misschien zelfs zo dat je op kan zien tegen de toekomst. En u zich zelfs depressief voelt. Eenzaam. En alleen misschien. Dat is van alles waar je tegenop kan zien. Zelfs zo dat als een nieuwe dag begint, je jezelf 's morgens die vraag stelt: hoe kom ik die dag nou ooit weer door? Omdat alles zo donker en somber voor u is. En wat kan er dan verlangd worden naar werkelijk iets nieuws? Een moment dat het donker achter je ligt. Naar een licht dat nooit meer uitgedoofd zal worden. Naar een dag zonder dat daarop een nacht volgt. Nooit meer die nacht van zorgen, moeite, strijd, maar bovenal van de zonde en van de schuld. Zal dat er ook zijn? Is er nou een plaats waar het altijd dag is? Een plaats waar die donkere nacht met zijn bedreigingen voorbij is? Ja. En de schrift die spreekt daarvan. Nee. Dat is niet hier in deze wereld, maar het ligt elders in dat nieuwe Jeruzalem dat vanuit de hemel zal neerdalen. En in onze tekst wordt er over gesproken. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema: het daglicht valt over de stad. Drie gedachten: het stadsbeeld, het stadslicht en het stadsleven. Het daglicht valt over de stad. Het stadsbeeld, het stadslicht en het stadsleven. Verbannen naar Patmos, dat was Johannes. Schijnbaar uitgeschakeld in de dienst des Heren. Dat lijkt zo toch een uitzichtloze situatie voor deze apostel. Toch krijgt hij juist op dat schiereiland zijn belangrijkste taak te verrichten. Want de Heere schakelt deze apostel nog in. En in allerlei visioenen wordt aan hem geopenbaard hoe het zal gaan in het eind der tijden. En allerlei beelden trekken dan aan zijn ogen voorbij. Beelden die hij moet doorgeven. Visioenen waarin de kerk van alle tijden en van alle plaatsen acht op heeft te slaan. En in ons teksthoofdstuk zien we een engel die iets laat zien aan de apostel. Het begon ermee, vers 9. Dat was ook al eerder gebeurd, in hoofdstuk 17. Ook toen, en daar lezen we het in Openbaring 17, vers 1, staat er ook, net als in ons teksthoofdstuk in vers 9, en één uit de zeven engelen. Toen, in hoofdstuk 17, werd Johannes meegenomen naar een woestijn. En kreeg hij het oordeel te zien over die grote hoer. Een ingrijpend hoofdstuk. Waarin we lezen over zaken die te maken hebben met de macht van de duisternis. Gruwelijke zonde. Opstand tegen God. Ongehoorzaamheid aan God. Alles wat vol is van zonde, wat is samengebald en samengeperst in die mens der zonde. In de openbaring van de machten van de duisternis. Wat wordt aangeduid met een enkel woord, die hoer Babylon. Een gruwelijk goddeloze stad. Met die stad en de inwoners van die stad loopt het verkeerd af. Dat is wat ons getekend wordt in hoofdstuk 18. Babylon valt, die grote stad. De wereld, met de mens der zonde daarop, die zal in ongerechtigheid ineenstorten. En dan wordt het eeuwig nacht. En lees in hoofdstuk 18, vers 23, dat er staat dat er ook geen licht meer daar zal zijn. Het licht der kaars zal niet meer schijnen. Daar zal dus geen dag meer zijn. En daar zal nooit meer een ogenblik komen dat het ochtendlicht over de stad zal gaan gloren. Daar zal geen zonlicht meer schijnen, maar zal het altijd nacht zijn. Die grote wereldstad Babylon, in duisternis gehuld. Alle lichten uitgevallen. Het is er een en al donkerheid. Een eeuwige nacht. De nacht van de eeuwige verdoemenis. De nacht van de ellende, waarin alleen maar verdriet is en zelfverwijt. Een nacht eeuwig buiten God. Eens was dat grote Babylon trots op zichzelf en op eigen prestaties. Ze dachten wel alles te kunnen, maar dan blijft er niets van over. De wereld vergaat. Een en al duisternis. Een grijpend beeld. Zeker als u of jouw hart nog niet veranderd is. Als je hier in de kerk zit met een hart dat verbonden is aan de Satan, de vorst der duisternis. Als je misschien thuis voelt in Babylon. Als je zo'n eentje bent van het nachtleven. Zo'n nachtbraker. Als dat niet verandert, dan wacht je straks de eeuwige nacht. En dan doven alle kaarsen. En al dat kunstlicht wat je ook zelf in elkaar hebt gezet, valt dan uit. Dan is het eeuwig donker. Voor altijd buitengesloten van God. U jij die onbekeerd bent. Ga zo niet verder. Maar breek ermee, want het brengt je in de buitenste duisternis. Luister naar het beeld, dat andere beeld dat Johannes krijgt te zien. Een veel rijker beeld. Een beeld van de eeuwige heerlijkheid. Een beeld van die andere stad, het hemelse Jeruzalem. Nee, dat is geen hoer, maar dat is de bruid van de hemelse bruidegom, de vrouw van het lam. En die bruidegom die zal die bruid tot zich nemen in eeuwige heerlijkheid. Vanaf die plaats waar Johannes naartoe is geleid, mag die apostel het zien. En dan komen we bij vers 10 van onze schriftlezing. Die grote stad, het heilige Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God. En met dat nieuwe Jeruzalem wordt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde bedoeld. En met prachtige beelden wordt dan omschilderd hoe die stad eruit zal zien. En u begrijpt, we kunnen daar niet op elke tekstvers even uitgebreid ingaan. Dat zou ook te lang voeren. Maar het is in elk geval een stad die de heerlijkheid van alle steden van de wereld ver overtreft. Vers 11 zegt, een stad die vol is van de heerlijkheid van God. Gods heerlijkheid, die vroeger de tabernakel had vervuld en de tempel van Salomo, die vervult nu deze stad. Die stad heeft de luister van God, die daar alles en in allen is. En dan zien we bij die stad, vers 12, die stad een grote, hoge muur heeft. In die dagen had elke stad een grote muur en een dikke muur, dat was ook heel normaal. En hoe dikker de muren van de stad en hoe hoger die muren van de stad waren opgetrokken, hoe meer die stad ook werd gezien als een veilige burcht om zo bescherming te kunnen bieden aan de inwoners. En nu wijzen de muren van deze stad op de onoverwinnelijkheid van de stad. God zal als een vaste muur rondom die stad zijn. En lezen we in vers 12. Die stad heeft 12 poorten. En door die poorten kon men dus de stad ingaan. En in die heilige stad zijn er voor elke windstreek 3 poorten. We lezen dat in vers 13. Ze zullen dus komen vanuit alle windstreken, noorden, zuiden, oosten en westen. In vers 12 zien we ook dat er in die poorten 12 engelen staan. Die engelen, dat zijn de poortwachters. Dat doet denken aan de Hof van Ede, waar een engel geplaatst is om de toegang tot de Hof van Ede te versperren. En zo ook hier, we komen daar straks nog wel uitgebreider op terug. Hier staan dus die engelen als wachters, staan ze voor de veiligheid van de stad, maar staan ze er ook voor de heiligheid van die stad. Ze beschermen de toegang, opdat er niets onreins die stad zal binnenkomen. En op die 12 poorten van de stad staan de namen, zo lezen we in vers 12, van de 12 geslachten van de kinderen van Israël. Nee, dat wil niet zeggen dat er alleen maar Joden die stad zullen binnenkomen. Maar die namen die staan nou symbool voor Gods kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En die grote dikke stad heeft ook 12 fundamenten, vers 14. En op die fundamenten komen de namen van de 12 apostelen van het Lam te staan. Paulus had immers eerder geschreven aan de gemeente in Efeze dat de kerk is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Die apostelen, de leraars van de kerk, die bouwen dus op dat ene fundament, Jezus Christus. En zo wordt die stad samengevoegd. De poorten, de namen van de 12 stammen. Op de fundamenten, de namen van de 12 apostelen. Zo blijkt de eenheid van het oude en het nieuwe verbond. En dan gaat de engel die stad meten. Net als Ezechiël dat deed. En dan blijkt het een immens grote stad te zijn. Rome was een indrukwekkende stad, maar deze stad is veel groter. Het heeft de vorm van een reusachtige kubus. En de maten die wijzen op de grootheid die het menselijk verstand te boven gaat. 12 keer 1000 stadien. De lengte, de breedte en de hoogte. Begrijpen, die gesproken wordt in symbooltaal. Denk aan de woorden van de Heere Jezus die zei: in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Er zijn rijke dingen te zeggen van die stad. Dat lezen we in vers 21. De straat van de stad was van zuiver goud. Het gaat om die hoofdstraat. Het marktplein waar de bijeenkomsten werden gehouden, waar de burgers ook samenkwamen. En dat zal goud zijn gelijk doorluchtig glas. Het is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Goud en glas tegelijk. Het stadsbeeld dat zo overweldigend is dat het menselijke woorden tekortschiet. En als Johannes dat gadeslaat, dan ziet het geheel er schitterend uit. En toch, dan zien we hem eigenlijk rondkijkend. Zoekend naar iets. Alsof hij wat mist. Alsof er iets in dat stadsbeeld is, of niet is, wat hij er wel had verwacht. In het aardse Jeruzalem had dat er wel gestaan. Het bepaalde zelfs het stadsbeeld. Want alles in dat aardse Jeruzalem stond in het teken van de tempel. Zelfs toen David de stad Jeruzalem binnenbracht, bracht hij de ark er naartoe om de tabernakel er op te richten. En was het Salomo die later de tempel mocht bouwen. En toen de eerste tempel werd verwoest, kwam later daar de tweede tempel. In het Bijbelse Jeruzalem is die tempel niet weg te denken uit het stadsbeeld. Want daar blijkt toch dat God zijn woning heeft. In de tempel werden de offers gebracht. Daar vond de dienst van de verzoening plaats. Daar werd God geëerd, ook in de dankoffers. Daar werden de dieren geslacht en met alles verwezen naar hem die stond te komen. In de tempel kon een mens zijn zonde belijden. Daar kon hij om vergeving vragen. Daar vloeide het bloed tot verzoening, tot vernieuwing. In het hemelse Jeruzalem is dat blijkbaar anders. Want nergens in dat stadsbeeld is die tempel op te merken. Johannes wijst ernaar in vers 22. En ik zag geen tempel in dezelfde. Een stad zonder tempel. Spreekt dat nou van de goddeloosheid van de stad? Als we in ons land de grote steden zien en dan vergelijken met 40, 60 jaar geleden, waar toen vele kerken stonden en nu vele kerken zijn afgebroken. en er soms al geen kerk meer te vinden is, in elk geval geen kerk waar diensten worden gehouden, dan zeggen we van het is wel een goddeloze stad geworden. Hier een stad zonder tempel. Maar geen teken van goddeloosheid, integendeel. Want er staat wat achter in vers 22. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Geen tempel betekent hier dus niet dat er voor God en zijn dienst geen plaats is. Nee, in feite is alles één tempel geworden. En er zal geen afgezonderde plaats meer zijn voor de godsverering en voor de godsontmoeting. Alles in die stad zal vol zijn van God. En alles in die stad zal volkomen vervuld zijn van Gods tegenwoordigheid. Wat voelt u? Dat daarin ook een prediking ligt naar onbekeerden. Er komt een tijd dat er geen godshuis, geen tempel meer zal zijn. Dan kun je niet meer bidden om een nieuw hart. Dan kun je niet meer vragen om vergeving. Dan kun je niet meer smeken om bekering. Dan zal er geen preek meer worden gehouden. Dan is er geen plaats meer om je zonden te bewenen en te belijden. En vindt de bediening van de verzoening niet meer plaats. Er zal een tijd zijn dat er geen plaats meer is waar je kan neerwerpen om al je zonden, je schuld te belijden. En om God aan te roepen en te smeken om genade en om ontferming. Straks is er geen plaats meer waar Christus zich laat vinden voor verloren zondaren. Straks is er geen tempel meer. Dan is er geen mogelijkheid tot bekering meer. Geen mogelijkheid tot verzoening meer. Maar is het te laat? Eeuwig te laat. Haast u dan om uw levens wil. Erken toch uw zonde en belijd je schuld. En smeek om genade. Ja, kom als een onwaardige zondaar, als een schuldige naar dat altaar waar Christus zichzelf geofferd heeft op het altaar van het kruis. Wat nu? Nu nog wel is er de mogelijkheid om met God verzoend te worden. Nu is er nog wel een tempel, een huis Gods, een kerk. Waar Gods woord mag worden verkondigd. Waar de Heilige Geest wil werken in de harten van zondaren. En vanuit die tempel mag het toch nog klinken. Laat u met God verzoenen. Vlucht met uw zonde tot en ellende, tot die borg, Christus Jezus. Want nu kan het nog. Hoe slecht je ook bent, hoeveel zonde je ook doet. Ja, wie heeft er zonde? Wie gevoelt zijn ongerechtigheden? Wie gaat er gebukt onder die last van de zonde? Wie heeft er zoveel zonde dat hij zichzelf moet aanklagen, zichzelf moet veroordelen en dat hij het recht van God over zijn leven ook moet leren billijken? Nu mag hij u nog worden voorgesteld. Die borg, die zaligmaker. Kom dan tot hem. Nu is die fontein nog geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En als u zelf niet tot die fontein komen kan. Als het jezelf ook maar niet lukt om je dichter bij de Heere te brengen. Is het niet dat juist in Gods huis de Heilige Geest ook wil werken? En Hij wil je leiden in de waarheid van uw verloren bestaan. Maar Hij wil je ook de ogen openen voor Hem die de waarheid is. En Hij wil je brengen naar de bron van het levende water. Opdat je je dorst ook mag lessen door te drinken van Hem het water des levens. Want nu kan het nog. Nu staan de deuren van de tempel nog open. En nu mag de bediening van de verzoening nog plaatsvinden. Nu is er nog die drie enige God die nodig, die lokt en die roept tot de zaligheid. Nu is die tempel, het huis van God, er nog wel. Straks, zo laat Johannes, krijgt hij hier te zien, is er die tempel niet meer. Ja, dat is tegelijk ook vertroostend voor Gods volk. Straks geen tempel meer. Dat wil ook zeggen, straks hoeft u uw zonden niet meer te bewenen en te belijden. Straks hoef je geen traan meer te laten om je verdorven zondaars bestaan. Straks hoeft die belijdenis ook niet meer te klinken. Ik heb tegen u gezondigd. Straks hoef je niet meer te vluchten naar het Lam om te bedelen om verzoening. Want, zo lezen we, straks dan zal de Heere haar tempel zijn en het Lam. Dan is daar voor altijd dat delen in de gemeenschap met God. En mag je voor altijd in de nabijheid bij dat Lam zijn. En zal er geen ongerechtigheid meer zijn die een breuk slaat. En is er geen bitterheid meer waardoor je het zicht op de Heere kwijtraakt. Maar mag er altijd in de nabijheid van het Lam worden geleefd om zijn naam te prijzen en te loven. Want zo krijgt Johannes dat toch te zien. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En dat laat ook zien dat God alleen gekend kan worden in en door Christus. Een voorafbeelding van dat Lam was er in de oud-testamentische offerdienst. Maar die offers die riepen om dat ware offer van Christus als het Lam. En doordat dat Lam verstoken raakte van Gods gunst en gebroken werd door Gods gerechtigheid, is God verzoend door het offer van het Lam. En door dit Lam woont God nu centraal in dat centrum van Jeruzalem. En is er geen tempel meer nodig, wat het offer is gebracht. En daarom kan ook over die stad het licht van de dag vallen. Dat is onze tweede gedachte. Het stadslicht. We zullen allemaal wel eens een stad bij nacht hebben gezien. Het is alleen al maar als we 's avonds laat over de Ketelbrug, als je dan naar huis rijdt en je kijkt naar de kant van Urkop, dan zie je toch ook al allerlei lampjes branden. De grotere steden ligt dat natuurlijk nog veel sterker. En door die verlichting valt zo'n stad ook op. Nou, dat is in het donker nodig. In het donker hebben we het licht nodig. Als het straks in december die donkere dagen zijn en de elektriciteit valt uit, dan zie je niets. En als je laat in de avond in het donker, als je aan het fietsen bent, dan heb je ook licht nodig. Maar al dat kunstlicht, dat stelt nou uiteindelijk niets voor tegenover het natuurlijke licht. Want als de zon opgaat over die stad, dan blijkt ook haar schoonheid. En dan lezen we dat het nieuwe Jeruzalem het zonlicht en het maanlicht niet meer nodig heeft. Vers 23. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. God zelf is dus het licht van de stad. Het is alsof we hier eigenlijk David horen zingen. God is mijn licht, mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Als de Heere in ons leven komt, dan wordt het licht in ons, licht rondom ons en ook licht boven ons. Het geeft een verlichting die alle verstand te boven gaat. Johannes mag zien stadslicht, eeuwig licht. De glorie van Gods aanwezigheid die zoveel licht uitstraalt dat het licht van de zon en de maan niet meer nodig is. Maar de heerlijkheid van God verlicht de stad. En die heerlijkheid maakt het licht in de stad. En die heerlijkheid maakt het ook licht in het hart. Want als die heerlijkheid Gods gaat stralen, weet u ervan, dan geeft dat die diepe vrede van binnen in het hart. In het nieuwe Jeruzalem mag dat licht stralen, want God is haar licht. En die heerlijkheid Gods kan niet losgezien worden van Christus. Want bij hem is de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. En in zijn omwandeling op de aarde heeft hij de heerlijkheid heeft hij geopenbaard. Is die heerlijkheid Gods geopenbaard in Christus? En wie hem ziet in zijn voortreffelijkheid en in zijn schoonheid, die mag de heerlijkheid van God ook zien. En hij is het die het stadslicht geeft. Kijk maar zoals het er staat. En het lam is haar kaars. Het lam is haar licht. Christus zal dat licht verspreiden, want hij is dat licht. Christus de lichtdrager, waardoor het licht schijnt in dat nieuwe Jeruzalem. Ja, buiten het lam is er ook geen licht, want hij heeft het zelf gezegd. Ik ben het licht der wereld. Hij zal als het licht in de duisternis gaan schijnen. En die hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Het nieuwe Jeruzalem is dus één grote lichtstad. Maar wel licht vanwege het lam. Hij is gekomen als het licht in de duisternis. En hij schijnt als het licht in de duisternis. En door hem alleen kan die nacht van zonde en schuld verdreven worden. En door hem alleen daagt dat licht aan de horizon van een nieuwe dag. En als het licht der wereld wil hij binnenkomen in het duister van een zondaarshart. En hij komt om een zondaarshart te verlichten. Ja, Christus is die lichtbron. En het licht dat de mens in Adam had verspeeld, dat keert in hem weer terug. En dan als het genadelicht, dat de schoonste en het heerlijkste licht ook mag gaan verspreiden. Deze Christus ontsteekt door zijn woord en door zijn geest het licht in zondaarsharten. En door hem komt de verlichting van het verstand, waardoor een zondaar zichzelf leert kennen in zijn ellende en in zijn doenwaardigheid. En hij doet het licht opgaan in het leven. Het licht van vrede en van vreugde, van verwondering en van blijdschap. Hij, het Lam Gods, hij draagt dat licht en hij verspreidt dat licht. Daarom wordt hij wel de kaars, de lamp genoemd. Hij is het genadelicht. Licht dat hij ontsteekt wat in het paradijs was uitgegaan. En daarom moest hij komen. In de duisternis van deze wereld. Geboren in een nacht. Weggevlucht in de nacht voor koning Herodes. In een donkere nacht. Gevangen genomen in de hof van Gethsemane. In de nacht moest hij dat verhoor ondergaan. Overdag weggevoerd naar Golgotha. Om daar op klaarlichte dag te hangen. Waardoor er een duisternis van 3 uur lang viel over deze wereld. De duisternis van de Godverlatenheid. Die toen en daar schoof over het daglicht van Jeruzalem. Maar zo alleen kon Christus eeuwig licht verwerven. En zo alleen kon hij bij de ochtendgloren van die eerste paasmorgen uit de doden opstaan. Dat aan de horizon de tekenen van de nieuwe dag verschenen. Een nieuwe dag die aanbreekt. Een dag waarop van Gods wegen ten diepste nooit meer een nacht zal volgen. Omdat Christus getriomfeerd heeft over de machten van de duisternis, van dood en van verderf. Maar is dat licht nu opgegaan in mijn leven? In uw leven? In jouw leven? O ja, ze zitten er, kinderen van God, die weten dat het dan nog zo dikwijls door het duister heen gaat. Dat er die nacht is van strijd tegen de zon. De aanvechting van de Satan. Waardoor de weg ook zo vaak door het donker gaat. Dat er verleidingen kunnen zijn. Waardoor het zicht op het licht is verdwenen. Dat er zoveel wrok en verbittering kan zijn die plaats heeft gekregen in het hart. Dan mag juist dat visioen van Johannes vertroosten. Dat eenmaal voorgoed de nacht zal wijken. En een eeuwige dag zal aanbreken. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Het stadsleven. Want in die stad zal de Heere altijd met zijn kerk zijn. En daar zal het Lam ook eeuwig licht geven. En vanuit alle naties, zo lezen we in het 24e vers, vanuit alle naties en volkeren zullen ze er zijn die wandelen in het licht. De volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. Niet slechts één volk zal dus dat heil des Heren deelachtig worden, maar uit alle volken zal de Heren ze brengen in dat nieuwe Jeruzalem. En dat zal blijken dat de verlosten uit Sion afkomstig zijn uit allerlei volkeren. En de bevolking van de stad is internationaal. Het nieuwe Jeruzalem is een multiculturele stad. En God verenigt de naties rondom het Lam. Mensen van verschillende afkomst en van verschillende talen met verschillende achtergrond die elkaar vinden in het Lam. En de koningen der aarde, die zullen dat ook beseffen. Want staat er, de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Ze zullen beseffen dat hun koninkrijken niets voorstellen in vergelijking met dit koninkrijk. En daarom zullen ze de eer en de heerlijkheid van hun koninkrijk aan God toebrengen. Ze zullen het Lam loven en God gaan verheerlijken. Vanuit de volkeren zullen ze daar samenkomen om samen het loflied te zingen. Daarin liggen diepe lijnen. Zoals het bekend was dat ten tijde van Salomo koningen van de omliggende volkeren naar Jeruzalem kwamen om daar geschenken en belasting ook te gaan betalen? Zo zullen dan koningen er komen die geleerd hebben te bukken en te buigen voor de koning der koningen, Jezus Christus. En ze zullen hun gaven en hun krachten zullen ze daar voor hem neerleggen, om zo die koning te eren en te loven. Zodat een zegen zijn, om dan als ontkroonde en onttroonde koning hem alle eer te bewijzen. Als hier gesproken wordt over koningen, ja, voelen we ons vaak niet zelf altijd een koning met een eigen koninkrijkje. Dan moeten we niet van de troon afkomen. Want ja, als we zelf op de troon blijven zitten, zal er voor ons geen plaats zijn in die lichtstad. Maar alleen zij die onderdaan zijn geworden van koning Jezus, die vinden daar een plek. En die zullen komen door de poorten van die stad. Poorten die normaal gesproken bij het vallen van de duisternis dichtgaan. Dat gebeurde om de bewoners van de stad te beschermen. Bij het duister waren vijandelijke troepen, die waren vaak niet goed te herkennen. En als dan de stadspoorten, als die open zouden staan, dan kon de vijand zomaar naar binnen gaan. En daarom gingen ook 's nachts de poorten op slot om de veiligheid van de stad en de veiligheid van de inwoners van die stad, om die te waarborgen. Maar er was één moment in het jaar dat de poorten van Jeruzalem dag en nacht geopend waren. En dat was tijdens het Loofhuttenfeest. Dat feest dat 7 dagen duurde. En tijdens dat feest kwamen vele Joden naar Jeruzalem. Men woonde dan ook wel buiten de stad in loofhutten. En 's avonds werd dan het licht ontstoken. En dan was er eigenlijk geen periode van een dag van 24 uur dat er geen licht daalde over Jeruzalem. En door alle lampjes was het dan dus ook 's nachts licht in de stad. En u mag de apostel Johannes in dat visioen als het ware iets zien van een eeuwig loofhuttenfeest. Waar de profeet Jesaja al van heeft gesproken. In Jesaja 60. Als hij het daar zegt in het 11e vers. En uw poorten zullen steeds openstaan. Zij zullen desdaags of desnachts niet toegesloten worden. Die poorten die zullen dus open blijven. Niet alleen om die stroom van pelgrims in die stad ook op te kunnen vangen, maar het leert ons ook dat dan de poorten open kunnen blijven staan. Want dan is er afgerekend met alle vijanden. En de muren die hebben hun afwerende en hun beschermende functie niet meer nodig. En de stadspoorten hoeven dan niet meer dicht. Laat zien dat er dan altijd een geopende toegang is tot God. En dat is de heerlijkheid van die stad. Dat de inwoners van die stad geen last meer hebben van de boze machten van de vijand. Dat er geen gevaar meer is vanuit de wereld die hen kan bedreigen. Dat er geen Satan meer is die naar binnen kan glippen. Dan is er geen onheil meer, maar dan zal er volkomen rust en volkomen vrede wezen. Bij dat nieuwe stadsleven, daar horen geopende poorten. Want in die stad van God heerst volkomen veiligheid. Daar is een volle vrede. In het aardse Jeruzalem kon nog wel eens voor de nacht worden gevreesd. Ja, ook door de inwoners van het nieuwe Jeruzalem die hier nu nog op aarde leven. Kun je wel eens vrezen voor die nacht van aanvechting, van bestrijding en van geweld. Maar in dat nieuwe Jeruzalem zal die gevreesde duisternis er niet meer zijn. En de aanwezigheid van God zal dan een eeuwig licht geven. En is er een einde gekomen aan allen die het hier op Gods volk hebben gemunt. En hen zo kunnen tegenstaan en zo kunnen tegenwerken. Want al daar zal geen nacht meer zijn. Zo zegt Johannes. Geen nacht van gevaren. Geen nacht meer van strijd tegen de vijanden. Geen Satan. Geen wereld. Geen onheil meer die dan nog de stad zal kunnen verstoren. En geen verberging meer van Gods vriendelijk aangezicht. En er zal nooit meer een einde komen aan die dag. Maar het zal dan een eeuwige dag zijn, vol vreugde, vol blijdschap en vol verwondering. En waar het licht is, hoeven de poorten van de stad ook niet meer gesloten te worden. Maar bij die stadspoorten staan wel de engelen. Dat is het laatste. In vers 27. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheden doet en leugen spreekt. Maar enkel die geschreven zijn in het boek des levens des lams. De onheiligen blijven buiten. In de stad Gods is er geen plaats voor het onreinen. Die zullen voor eeuwig moeten lijden in de plaats waar er geen daglicht zal zijn, maar waar hen een eeuwige nacht wacht. En de engelen die zien toe op die toegang tot die stad, dat er in die stad geen zonde, geen leugen en geen onreinheid zal komen. En wat kunnen Gods kinderen daarna verlangen? Dat ze uitzien naar die dag dat ze voorgoed verlost zijn van hun zonde en van hun schuld. Nooit meer nacht, altijd dag. Geen verderf meer, geen zonde meer, geen ongerechtigheden meer. Niets meer van dat onvolmaakte, van dat gebrekkige, van dat tekorte. Altijd de vreugde. Altijd in de aanwezigheid van het lam. Maar als u niet gewassen bent in Christus bloed, door die geest van Christus, komt u de stad niet in. En moet u daar buiten blijven staan. Zulke mensen zullen de stad alleen maar onteren en besmetten. Zulke mensen wachten eeuwige rampzaligheid. Jij, wie niet door Gods geest in die waarheid is geleid, wie niet in waarheid is ontdekt aan zonde en schuld en zijn toevlucht heeft leren nemen tot dat lam Gods, tot de gerechtigheid van dat lam, ja, die zal buiten die stad moeten blijven. Voor eeuwig. Allen wiens namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, die zullen niet mogen ingaan. Maar wel hen wiens namen staan in het boek des levens des lams. Zij die hebben geleerd met hun zonde en hun schuld te vluchten tot dat lam. Voelt u, hoe is daar nou plaats in die stad van God? Alleen door het bloed van het lam. Alleen door het offer van het lam. Alleen door de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En daartoe staat hier nog een tempel, een huis Gods. En mag de bediening van de verzoening nog plaatsvinden. Zondag aan zondag. En geeft God nog tijd, genadetijd. Opdat zij die geschreven staan in het boek des levens des lams, maar nog leven voor eigen rekening, dat zij nog zullen worden toegebracht. O, bedenk dan wat tot uw vrede dient. Want aan onze dagen komt eens een eind. Dan zal die tempel er niet meer zijn. Dan is het wel de vraag die voor ons allen klemt en knelt. Waar loopt mijn leven nou op uit? Op die eeuwige nacht? Of op die eeuwige dag? Uiteindelijk scheiden de wegen rondom hem die het licht der wereld is. Wie hem niet kent, die wacht een eeuwige nacht. Over wiens leven het licht der wereld is opgegaan. Jezus Christus, die wacht een eeuwige dag in die lichtstad. En dat is het blije vooruitzicht. Alle mensen van het licht mogen kennen, dat ze mogen weten straks. Altijd licht bij het Lam. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat hebt u ons in uw woord het onderscheid getekend? Babylon, die grote stad, gevallen, voorgoed. Maar dat nieuwe Jeruzalem straalt, schitterend in zijn eer en heerlijkheid. Een stad met 12 poorten. De 12 namen van de geslachten Israëls en van de apostelen die zichtbaar zijn op die stad, waar de poorten van mogen openstaan en het nooit nacht is, omdat het lam haar kaars is. Hoe zal het zijn, Heer, als we dat lam niet kennen, als we buiten dat lam leven in Babylon, de stad der wereld, en daaraan ons hart ophalen om straks voor eeuwig verloren te moeten gaan. Geef toch dat we juist daar, waar die tempel Gods, uw huis, de deuren van de kerk nog geopend mogen worden zondag aan zondag, dat we daar kennis krijgen aan het lam. Ja, met u verzoend worden door het offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, opdat we zo reizend mogen naar die stad met eeuwige fundamenten, vol van heerlijkheid en pracht. Geef, Heere, dat juist dit woord allen die er vreemd van zijn mogen stilzetten, maar uw volk en kinderen mogen aansporen om met vreugde als pelgrim door dit leven te gaan onderweg naar het nieuwe Jeruzalem. Vergeef wat zondig was, wat voor nu was bekroond met uw zegen. Gedenk ons het verdere van deze dag. Als vanmiddag een viertal ouders hun kinderen ten doop mogen houden, schenk uw zegen daarover. Wees u met de juffrouws en de meesters van de zondagsschool en de kinderen die ook daar onderwijs mogen ontvangen. Maak dan alle dingen wel. Bewaar voor de zonde en vergeef al het zondige. Om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen uit de 48e psalm en daarvan het eerste vers. De Heere is groot, elk zingt zijn lof in Salem, stad en tempelhof. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.